Goedenavond allemaal. Broeders en zusters. De Heer is het echt waard om aanbeden te worden. Dat hebben we net gedaan met een aantal liederen. En ik bid dat deze studie die we met elkaar gaan hebben, het gedeelte uit Filippenzen 3, het tweede gedeelte, ons aan het eind van de avond in diezelfde aanbidding zal brengen. Om hem te eren en te prijzen. We gaan verder met Filippenzen 3 en vanaf vers 12. Vers 12 tot en met 21. Dat is eigenlijk het laatste stuk van van hoofdstuk 3. En ik zou het willen noemen als thema Christusgericht leven, doelgericht leven. Paulus spreekt hier over zijn doel, hoofdstuk vers 14. Op de flyer stond, ga anderen voor in een christusgericht leven. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Ons doel, helder, de Heer Jezus. Dat we met een duidelijk doel leven. Ik ga eerst lezen vanaf vers 12. Ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. Hij zegt daar, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter is, ik strek mij uit naar wat voor is, ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en ik zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Welk vers springt er voor jou in dit gedeelte uit? Vers 20, burgerschap in de hemelen. Andere? 14, ja. 21. Ja, je zou misschien wel kunnen zeggen 20, 21 een beetje uit het tweede gedeelte en 14 uit het eerste gedeelte. Vers 14 is echt een bekende tekst, hè? Wordt veel, aan anderen meegegeven als een soort van aansporing. En het is een mooie tekst, want ik wil even bij 14 beginnen. Want Paulus heeft het daar over het jagen. Hij zegt, ik jaag naar het doel. Daar zal vanavond een beetje het accent liggen. En dat doel, dat kun je ook vertalen met de finish. Ik jaag naar de finish. Naar de eindstreep. De roeping van God die van boven is. En dat jagen, het is dus met volle inspanning ergens naar grijpen. Het is als een fanatieke atleet die jaagt naar een medaille, naar een prijs. Nou, ik heb heel lang gedacht dat het in deze tekst waarschijnlijk gewoon ging om een atletiekbaan. Het beeld dat Paulus hier gebruikte, een atletiekbaan waarin iemand rent om de prijs te behalen. En dat is heel erg goed. Maar toen ik deze tekst ging overdenken en wat commentaren ging lezen, kwam ik erachter dat heel veel mensen denken dat het hier, dat Paulus spreekt over het wagenrennen. Het wedrennen. Het was een hele bekende sport. En als je op YouTube wat filmpjes zoekt, dan heb je daar gelijk direct een beeld bij. Paulus heeft het daar over een span paarden, 5, 6 paarden, die voor een heel klein karretje staan waar zo'n wedmenner op staat. En die menner kan zich nergens aan vasthouden, die heeft alleen de teugels van die 6 paarden vast. En wat hij doet is, hij strijdt tegen andere deelnemers om als eerste bij de finish te zijn. Het was eigenlijk een gewelddadige sport, want als je het ziet, degene die uiteindelijk als eerste bij de finish kwamen, dat waren vaak mensen die, of dat waren vaak 2 teams die, op gevaar van hun eigen leven eigenlijk, als eerste de finish wilden bereiken. Die paarden die klesten soms in elkaar, die wagens braken soms af. Het was een enorm gevaarlijke sport. En die menner, dus degene die achter zijn paarden op zijn kar stond, die moest alles lichamelijk, moest hij zich inspannen, zijn spieren, zijn zenuwen, stond helemaal op scherp, want hij moest zich vasthouden aan die touwen, je ziet het helemaal voor je. En hij kon het zich niet veroorloven om achteruit te kijken. Hij was maar met 1 ding bezig, hij strekte zich uit naar de finish, om als eerste daar te zijn. Paulus gebruikt dat beeld van zo'n wedrenner die alles geeft, die zijn leven waagt om als eerste over de streep te komen. En hij zegt, 1 ding doe ik. Paulus spreekt nog steeds in de ik-vorm. Dat was hij het vorige stukje, wat de vorige avond zijn we daarmee afgesloten. Sprak hij ook in de ik-vorm. 1 ding doe ik. Dat doet die wedrenner ook, maar ik doe dat geestelijk, zegt hij. Ik strek mij uit. Misschien zeg je, ja, ik weet al waar het een beetje vanavond welke kant het op gaat. Dat wordt zo'n boodschap waarin ik in die renbaan gezet word. En er wordt van mij verwacht dat ik me ga inspannen zoals Paulus zich inspande. Ik ben een beetje allergisch voor zulke boodschappen. Ja, zeg het maar eerlijk hoor. Dan moet ik zoveel. Nou, ik kan me dat wel een beetje voorstellen. Daarom wil ik, voordat we eraan beginnen aan deze tekst, wil ik 1 ding gezegd hebben. Als je Paulus zou vragen, en zegt Paulus, want ja, Paulus zegt dat tenslotte wel, hè, of je er allergisch bent voor bent of niet, hij zegt het wel. Als we Paulus zouden vragen, Paulus, waar heb je het over? Moet ik me, zoals zo'n wedrenner, uitstrekken om, ik zeg het maar even heel eenvoudig, om in de hemel te komen, dan weet ik zeker dat hij zou stijgeren. Dat heeft hij net in het voorgaande onderwezen. Vers 1 tot en met 11. Vooral in het eerste stuk, waarin hij zegt, hoe word ik rechtvaardig voor God? Niet door iets van mezelf, maar alleen, 3 vers 9, het laatste zinnetje, door het geloof. Dus, voor de helderheid, wat moet je doen om een christen te worden? Wat moet je doen om een volgeling van Jezus te worden? Wat moet je doen om vergeving van zonde te ontvangen? Wat moet je doen om gered te worden? Geloof alleen. Het geloof alleen. Ik hoorde eens van iemand die ernstig ziek was. En ik denk dat dit niet 1 voorval is, ik denk dat er heel veel verhalen van zijn. En iemand die ernstig ziek was en op zijn sterfbed lag en geen zekerheid van geloof had. En er kwam een oud oom op visite. En hij wilde toch een geestelijk gesprek nog beginnen met die stervende. Henk heette die man, die zieke man. En zei, Henk, er is maar 1 ding wat je kan doen. Bidden. Bidden. En nog eens bidden. Dat klinkt goed, hè? Maar het is vreselijk. Een stervende op te roepen. Bid, bid, bid. Hoe ongenadig is dat? Alsof wij met gebed de hemelpoort zouden kunnen openen. Alsof wij met veel gebed, of met ernstig gebed, of met tranengebed, of met, noem maar op, stervend gebed. Gelukkig kwam er een andere oom, die ging aan de andere kant van het bed zitten. En hij verzocht die man die aan de andere kant zat even zijn mond te houden. En hij vertelde over de koperen slang. En hij zei, er was maar één ding wat die doodzieke mensen moesten doen. Dat zij moesten kijken naar de slang. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die bidt. Nee. Opdat een ieder die gelooft. Het eeuwige leven heeft. Hoe ga je in het koninkrijk der hemelen binnen? Hoe word je een christen? Door het geloof alleen. Door het geloof in Jezus alleen. Dat houdt in dat je je eigen faillissement tekent. Ik kan mezelf niet redden. Maar ik vertrouw volledig op het volbrachte werk van Jezus. En op dat moment, als je dat voor het eerst in je leven doet. Het is zo moeilijk omdat het zo makkelijk is. De dwaasheid van het evangelie zit in de eenvoud van het evangelie. Maar als je het gaat zien, dan wordt het een geweldige vreugde. Want dan rest er alleen nog een overgave. Heer Jezus, als u alles volbracht heeft, als de rekening betaald is, dan doe ik één ding, is dat ik naar u kijk en dat ik het van u verwacht. Dat ik mijn geloof op u richt, mijn vertrouwen op u stel en ontvang wat u aan het kruis heeft verdiend. En op dat moment is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Wee degene die het evangelie vermengt. Wee degene die de boodschap van het kruis, van zaligheid door het geloof alleen, vermengt met een evangelie van werken. Aldus Paulus op heel veel plaatsen. Maar oké, je bent tot de Heer Jezus gekomen. Je hebt vergeving van zonde ontvangen. Maar dan word je in de renbaan geplaatst. Nu zijn we waar we wezen moeten. Dan word je in de renbaan geplaatst. En dan begint het, ja ik wou zeggen het wandelen, maar dat past niet in het beeld, dan begint het rennen. Watchmanie schreef een boekje, zitten, wandelen, standhouden. Wie heeft het al eens gelezen? Ah, zitten, wandelen, standhouden. Wat bedoelt hij te zeggen, heel kort? Eerst moet je zitten. Eerst moet je zekerheid van geloof hebben, moet je zeker weten, het is goed tussen mij en God door het geloof alleen. Dan zit je, dan ben je tot rust gekomen. Ik hoef niet meer te werken, maar ik heb rust ontvangen. Hij zegt, en dan begint het, dat baseert hij op de Efezebrief. Hij zegt in Efeze 2, zegt Paulus, dat ze met Christus gezeten zijn in de hemel. En dan heeft hij het over Efeze 5, dan gaan we met de Heer Jezus wandelen. En in Efeze 6 zegt Paulus dat we stand moeten houden. Dat is de volgorde. En heel veel mensen beginnen met wandelen, en dan beginnen ze met stand houden, en dan willen ze gaan zitten. Maar we moeten beginnen met het zitten. Met het tot rust komen in de Heer Jezus. Maar dan gaan we wandelen. Nou, in Filippenzen 3 heeft hij het dus niet over wandelen, maar heeft hij het over het rennen. En nou, hij heeft dat net gezegd in de versen daarvoor. Hè? Vers 10, daar hebben we over het lied erover gezongen. Waar Paulus zegt, opdat ik hem mag kennen, de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap aan zijn lijden, om aan zijn dood gelijkvormig te worden, om te komen tot de opstanding van de doden. Nou, dat rennen ziet Paulus, dat jagen ziet Paulus als zijn missie hier op aarde. En als jij de Heer Jezus kent, dan heb je een startbewijs gekregen, een deelnamebewijs gekregen voor de christelijke wedloop. Dan ben je gezet in de renbaan. En in dit gedeelte wat wij gelezen hebben, geeft Paulus een aantal zaken aan die van belang zijn voor het winnen. Let op, het winnen van de wedstrijd. En het ontvangen van de prijs, van de beloning. Ik heb er 5 dingen uitgehaald uit dit gedeelte. 5 instructies die van belang zijn voor de renner. Voor de christelijke atleet. Die de renbaan wil lopen en die de prijs wil ontvangen. 5 zaken die van belang zijn. Daar kan je veel meer over zeggen, maar ik wil deze 5 wil ik er graag uithalen. En 1 voor 1 gewoon praktisch naar ons eigen leven maken. Het eerste is, een christen, een volwassen christen, is een onvoldane christen. Onvoldaanheid. vers 12 en vers 13. Wat zegt Paulus daar? Hij zegt, ik wil Christus kennen, zegt hij. En dan zegt hij, niet dat ik het al verkregen heb of dat ik al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Nou, die mensen aan wie Paulus schreef, die zouden verkeerde conclusies kunnen trekken. En dat zou jij vanavond ook kunnen doen. Door te zeggen, Paulus, ben jij niet een volmaaktheidsdrijver? Dat je zegt, ik wil Christus kennen in zijn sterven, in zijn opstanding, in zijn lijden. Nou, hij wil er heel snel bij gezegd hebben, vers 12, ik ben nog onvolmaakt. Niet dat ik het al verkregen heb, zegt hij, of dat ik al volmaakt ben. Ik ben er nog niet. Nou, wat bedoelt hij dan? Nou, je zou meerdere dingen kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen, ik ben nog niet volmaakt in de kennis van Christus. Er is een dieper kennen van Jezus wat ik nog niet bereikt heb. Dat zou kunnen. Hij zou ook kunnen bedoelen te zeggen, ik heb de zegenkrans, ik heb de beloning, de prijs die bij de finish op mij wacht nog niet ontvangen. Of misschien verwijst hij naar vers 11 als hij zegt, ik ben nog niet gekomen tot de opstanding van de doden. Maar in ieder geval wil Paulus duidelijk gezegd hebben, als volwassen christen, ik ben nog onvolmaakt. Ik ben nog onderweg. Ik ben nog niet bij mijn eindbestemming, ik ben nog niet gearriveerd. Anders gezegd, nog altijd ben ik werk in uitvoering. En dat is een hele belangrijke waarheid. Dat een christen dat beseft. Wij moeten blijven bij een eerlijke zelfinschatting. Ook al ben je 40 jaar met de Heer onderweg, ben je velen tot zegen geweest, heeft de Heer je krachtig gebruikt. Ik ben er nog niet. Het is hier geen zelfbeklag. Nee, het is een eerlijke constatering. Ik ben nog onvolmaakt. Ik kan nog dingen leren. En er zitten twee hele mooie kanten aan. Het eerste is dat je bewaard wordt voor zelfoverschatting. Er zijn genoeg christenen geweest door de jaren heen die teksten als bijvoorbeeld Colossenzen 2 vers 10. Paulus zegt, we zijn volmaakt geworden in hem. Het gaat dan over onze positie in de Heer Jezus Christus. We zijn in hem volmaakt geworden. Die dat hebben vertaald naar ik ben conditioneel, mijn leven is een volmaakt leven. Ik heb nergens meer mee te dealen. Ik sta buiten alle strijd. En dat is een gevaar. Want als je daarvan uitgaat en als je vanuit die waarheid leeft, of vanuit die leugen leeft, dan kun je jezelf gigantisch tegenvallen. Bovendien ben je vaak een ontmoediging voor andere christenen. Het is mooi dat Paulus als volwassen man, volwassen christen, zegt hij tegen die jonge christen in Filippi, ik ben er ook nog niet. Ik ben ook werk in uitvoering. Dat is de ene kant. Het bewaart je voor zelfoverschatting. En twee, weet je wat ook mooi is? Hij zegt dus ook, er is altijd nog meer te halen. Er is altijd nog een dieper kennen van de Heer Jezus. Er zijn meer geestelijke zegeningen waarin ik verder mag groeien. Ik heb in mij een heilige ontevredenheid om Christus dieper te kennen. En ik jaag daarna, zegt hij, om dat te grijpen. Nou, misschien zit er een hele oplettende lezer onder ons die zegt, oh, wacht eventjes. Vers 15. Daar zegt Paulus, laten wij dan die geestelijk volwassen zijn. En misschien heb je erbij geschreven of staat er in jouw vertaling, laten wij die geestelijk volmaakt zijn. Dat staat er ook. Het staat bijna hetzelfde woord. Wij die geestelijk volmaakt zijn. Dus aan de ene kant zegt hij vers 12, ik ben nog onvolmaakt. En vers 15 zegt hij geestelijk volmaakt. Nou, dat eerste heeft te maken met zondeloze perfectie. En daarvan zegt Paulus, dat ben ik niet. Dat tweede, vers 15, heeft ermee te maken dat hij zegt, ik ben geestelijk volwassen, gerijpt. Ik heb het kinderlijke afgelegd. Ik ben volgroeid. Dat is mooi. Laten wij die geestelijk volwassen zijn. Dus er is in dit leven een groei naar geestelijke volwassenheid. Volmaaktheid in de zin van relatieve volmaaktheid, zodat ik voldoe aan de bestemming. Ik kan wandelen zoals God het wil, maar ik besef Er zit in mij ook nog iets van onvolkomenheid. Ik ben er nog niet. En ik strek me nog uit. Er is nog meer te verdienen. Er is nog meer te zien in de Heer Jezus Christus. Er ligt nog terrein voor mij. En dat zegt hij nota bene in de gevangenis. Nou, in de achterliggende 2 weken hadden wij een Amerikaanse spreker op de Bijbelschool. En die heeft in zijn lessen heel vaak gezegd: You can always go deeper in the Lord. Er is altijd meer van God te kennen. En een gezonde christen, een volwassen christen, een gerijpte christen blijft verlangen. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Of Mozes die 40 dagen in de tegenwoordigheid van God geweest was en tegen God zei: Toon mij uw heerlijkheid. Heer, ik geloof vast dat ik u nog dieper kan leren kennen. Dat u zich nog heerlijker aan mij kunt openbaren. En daarom verlang ik naar u. Zoek ik naar u. Herken je dat? Ik weet me in Christus vrijgesproken. Ik weet me gezegend met alle geestelijke zegen. Ik ben in Christus volmaakt geworden. Maar tegelijkertijd, ik heb genoeg aan hem, maar nog niet genoeg van hem. Ik ben nog onvoldaan. Er is in mij nog een verlangen naar meer kennis van hem. En dat vanuit de rust. Vanuit de rust. Want ik ben door hem gekend. Maar toch jaag ik ernaar. Ik jaag ernaar. Nou, dat is 1. Onvoldaanheid. Geestelijke onvoldaanheid. 2. Dan komen we bij vers 14. Er is in... Wat is in de renbaan ook van belang, is een vastbeslotenheid. Een vastbeslotenheid. Wat zegt hij? Ik lees even vers 13 ook. Broeders, zusters, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar 1 ding doe ik. Ik vergeet wat achter is, ik strek me uit naar wat voor is, ik jaag naar het doel. Een vastbeslotenheid, daar heb je het, om 1 ding te doen. 1 ding. Daar wil ik even bij stilstaan. 1 ding doe ik. 1 ding kom je vaker in de Bijbel tegen. Jezus zei tegen Martha: 1 ding is nodig. Martha, je maakt je druk om vele dingen, maar je moet je prioriteiten terugbrengen tot 1 ding. En dat is nodig. En David zei in Psalm 27, 1 ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. 1 ding. Kijk, stel dat je een atleet zou gaan bezoeken. Je belt dan Max Verstappen op. Atleet. Sporter zou bezoeken. En je zou hem vragen naar de manier waarop hij zijn sport beleeft, zijn werk beleeft. Dan denk ik dat je, als je met hem zou spreken, als je interviews van hem luistert, dat je heel snel tot de conclusie kan komen: deze man, deze Max, die jaagt naar 1 ding. En zijn hele leven is erop ingericht om dat ene doel te bereiken. 1 ding wil zeggen: er is geen concurrentie meer. Ik heb het teruggebracht tot 1 ding. En dat is dus een zaak van heldere prioriteiten. Het is niet meer dat gedeelde, enerzijds dit en anderzijds dat. Het is niet meer dat halve. Nee, in gebed en door omgang met het woord van God, door omgang met christenen, door geestelijke rijpheid, soms door teleurstellingen heen, is er in mijn hart een duidelijke keuze gekomen, namelijk om nu nog 1 ding na te jagen. En dat is op je netvlies. 1 ding doe ik. Want eerlijk is eerlijk, als christen in deze tijd, of je een jonge christen bent of een oudere christen, er zijn allerlei zaken in ons leven die met dat ene ding concurreren of willen concurreren. En Paulus spreekt hier in de ik-vorm en dat doet hij Heel de tijd om een voorbeeld te stellen. Om deze jonge christen een voorbeeld te geven. Hij zegt, als je het mij vraagt, hij zegt, ik doe één ding. En dat is voor ons vandaag van de dag van belang. Dat wij met onze drukke levens, zoals we dat vaak ervaren, leren om te komen tot het ene ding. Want er is een gevaar, ik ga daar verder niet op in, maar dat weten we. Er is een gevaar dat wij, zeg maar, een half christelijk en een half werelds leven leiden. Kijk, je kunt als Abraham zijn, maar je kunt ook als Lot zijn. Had Lot wat met God? Jazeker. Zeker. Hij ging met Abraham mee, jazeker. En niet één dag, hij is hem gevolgd. Maar als het op dat punt komt dat ze het land moeten verdelen, komt duidelijk waar zijn prioriteiten liggen. En uiteindelijk woont hij in Sodom. Lot, wat had je voor ogen? Eén ding. Het kan ook op een andere manier. Dus het kan in de concurrentie met de wereld, hè? Dat bedoel ik met Abraham en Lot te zeggen. Maar het kan ook op een andere manier. Het kan ook in het geestelijk leven dat je met te veel dingen tegelijk bezig bent. Dat je je vergalopeert. En dat is echt ook een gevaar, zeker voor jonge christenen. Ik spreek uit ruimschoots ervaring. Dat we hiermee bezig zijn, daarmee bezig zijn, daarmee bezig zijn, daarmee bezig zijn. Maar het is van belang, en ik denk dat dat echt ook in deze tekst ligt, dat wij helder krijgen, ook in ons christelijk leven, wat is nu dat ene ding? Waar draait het om in mijn leven? Wat moet het geheim, het absolute geheim van mijn leven zijn? Want dat zal ons voorzien van een duidelijke gerichtheid, een duidelijke vastbeslotenheid. Hier wil ik heen. Dit is waar de Heer me toe geroepen heeft. Dit is waarvan ik weet dat God van mij vraagt. Ik blader even naar Handelingen 20. Je mag meeblazen, je kan ook luisteren. Waar Paulus iets van die gerichtheid en van die beslistheid die in zijn hart is, duidelijk maakt. Wat gebeurt er daar? Hij neemt afscheid van de ouderlingen van Efeze en dan zegt hij, ik ga naar Jeruzalem. En die ouderlingen vinden dat geen goed plan. Ze zeggen, dat zal je dood worden. Handelingen 20. En dan zegt hij, vers 24, maar, even over één ding, hè, over prioritering. Ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Om te getuigen van het evangelie van Gods genade. In deze situatie waarin oudsten van Efeze hem overtuigen van ga niet naar Jeruzalem, zegt hij nee, ik heb één ding voor ogen. Ik wil mijn loop met blijdschap volbrengen. Ik wil de wil van God voor mijn leven uitvoeren. Dat heb ik helder. Hij was een man van het ene ding. Als jij 's nachts wakker gemaakt wordt en iemand vraagt je, wat is jouw ene ding? Wat staat bij jou nou echt op nummer 1? Nou, dan hoop ik dat je zegt, mijn allereerste ding is om vertrouwelijk met mijn God om te gaan. Om mijn God persoonlijk te kennen. Absoluut. Maar ook als het gaat om onze roeping, ga nog een stapje verder. Ook dan kun je met veel dingen tegelijk bezig zijn. Ik ben hier enthousiast voor, ik ben daar enthousiast voor, ik ben daar enthousiast voor. En doe alle dingen een beetje. Heb jij helder, heeft u helder wat God van u vraagt? Is dat iets waar je voor in gebed bent? Ik zeg, Heer, ik verlang om te wandelen in de werken die u voor mij hebt voorbereid, niet meer en niet minder. De roeping die u over mijn leven gelegd hebt, die wil ik vervoeren. En als dat is dat ik als moeder in mijn gezin ben om er voor mijn kinderen te zijn, Heer, dan wil ik daar genoegen mee nemen en wil ik dat maken tot mijn ene ding waar u mij nu voor roept. Moody, die grote evangelist uit Chicago, die was bezig met allerlei werk voor de Heer. Zondagsscholen, evangelisatiewerk, hij was bezig in gemeentewerk. En die man liep over in zijn agenda. En er was op een gegeven moment een grote brand in 1871. Waardoor er heel veel werk verloren ging. En dat bracht hem op zijn knieën. En toen sprak God tot hem door deze tekst. En God zei, Dwight Moody, jij moet je gaan richten op het ene ding. En toen bepaalde God hem bij zijn eerste roeping. Dat was dat hij op straat moest zijn om het evangelie te verkondigen. En vanaf dat moment besloot hij zich toe te wijden aan het ene ding. Namelijk om het evangelie van God onder de verlorenen te brengen. Doelgericht leven. Vastbesloten. Ik laat me er niet van afbrengen. Ik wil u volgen, Heer. Heer, bewaar mij voor zijpaadjes. Ik wil op de hoofdweg blijven die u voor mij hebt uitgestippeld. En die hoofdweg is allereerst de persoonlijke omgang met God. Maar vervolgens ook het wandelen in de werken die God voor jou persoonlijk heeft voorbereid. We moeten geestelijk gezien niet maar een dotje doen. Maar gericht zijn. Heere, wat vraagt u van mij? Wij hebben een persoonlijke God. En als we hem specifieke vragen stellen, zal hij ons specifiek leiden. Die tekst gaat verder. Hij zegt, één ding doe ik. Dubbele punt. Ik vergeet wat achter mij is. Ik strek me uit naar wat voor is. Ik jaag naar het doel de prijs van de roeping van God die van boven is. Derde noem ik doelbewustheid. De derde. Doelbewustheid. Want Paulus weet heel goed wat hij weet. Hij zegt, wat doe ik? En dan noemt hij drie dingen. Ik vergeet wat achter mij is. Ik strek me uit naar wat voor is. Zo jaag ik naar de prijs van de roeping van God. Nou, het eerste. Hij zegt, ik kijk niet meer achteruit. Dat gaan we even concreet maken, broeders en zusters. De Heer Jezus heeft gezegd, in ieder die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is ongeschikt voor het Koninkrijk Gods. Stel dat die wagenrenner die ik net voordeed, stel dat die halverwege de renbaan, terwijl die daar met 70, 80 kilometer per uur over die baan zuist, dat die achterom kijkt, dat zou zijn dood betekenen. Nou, hier zegt Paulus, wij moeten niet achterom kijken, wij moeten vergeten wat achter is. Nou, als je dat nu concreet maakt, dan kan je misschien wel een vraag hebben, dat je zegt, wat bedoel je Paulus, moet ik mijn geheugen uitwissen? Nou, vergeten in de Bijbel, dat geldt ook voor God, betekent niet dat wij een soort hypnose ondergaan en dat we niet meer weten wat er gebeurd is in ons leven. Vergeten betekent, ik word niet meer beïnvloed door de gevolgen van de dingen uit het verleden. Ik ben niet meer gericht op dat wat in het verleden gebeurd is, ik richt me op het heden en ik richt me op de toekomst. Als Paulus zich zou laten leiden door het verleden, dan had hij nooit gericht kunnen zijn op het heden en de toekomst. Want hij zegt op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament, ik heb de gemeente van God vervolgd. De gemeente waarvan hij later zegt, ik ben bereid om mijn leven voor de gemeente te geven, die heeft hij eerder vervolgd. Hij heeft geliefde broeders en zusters, heeft hij naar het leven gestaan. Heeft hij uit hun huizen getrokken. Wat een verleden. Maar hier kan hij in geloof zeggen, ik kijk niet meer achterom. Hij zegt zelfs in 1 Timotheus 1, daar zegt hij, en dat is heel belangrijk, als hij zijn getuigenis geeft aan Timotheus, daar zegt hij, ik ben vroeger een godslasteraar geweest. 1 Timotheus 1 vers 13, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen. Iedere christen moet dat weten. Als we 5 minuten zouden nemen en ons zondige verleden zouden opschrijven. Godvlasteraar. Vervolger. Verdrukker. Ons zondige verleden van de buitenkant. Of misschien als je wat fatsoenlijker was, het zondige verleden van de binnenkant. Oké. Maar wij moeten gaan leven vanuit de waarheid. Maar mij is barmhartigheid bewezen. En Paulus zegt, dat had zelfs een doel. Hij zegt verderop in dat stukje, mij is barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven. Mij is barmhartigheid bewezen. Ik weet heel goed wat ik gedaan heb, maar ik weet nog veel beter wat God ermee gedaan heeft. Hij heeft het vergeven en hij heeft het van zich weggedaan. Ik ben vrijgesproken. Sterker nog, zegt hij, het heeft zelfs een doel. God heeft mij uitgekozen, heeft mij gepakt. Ik was een zondig persoon en hij gebruikt me nu als voorbeeld van overvloeiende genade. Kan je dat zeggen? We gaan vanavond elkaar niet vertellen hoe ons verleden geweest is, maar we gaan elkaar wel de vraag stellen, ben jij bevrijd van het voortdurende achteromkijken? Een last uit het verleden kan je geestelijk gezien verlammen. Maar ons verleden bepaalt onze toekomst niet. Er is door Gods genade een maar gekomen. En als je er last van hebt en je ziet voortdurend dingen terugkomen, ik ga er zo nog even wat gedetailleerder op in, dan is het goed om misschien inderdaad die dingen eens te noteren, maar dan onder te schrijven, maar mij is barmhartigheid bewezen. En dat je in die waarheid gaat staan. Heer God, u hebt er bewust voor gekozen om de Heer Jezus daarvoor te laten verbrijzelen aan het kruis. En daarom kan ik vandaag zeggen, mij is barmhartigheid bewezen. Heer, laat de diepte van mijn verleden de aanbidding voor uw genade alleen maar doen toenemen. Maar veel christenen, eerlijk is eerlijk, zitten gevangen in de gevangenis van hun verleden. Ze kijken achterom en dat maakt je onvruchtbaar. Het maakt je ook onbeslist in je doel. Want als je zegt, 1 ding doe ik, en je kijkt achterom, dan doe je niet 1 ding. Wat kan je gevangen houden? Wroeging, spijt, over fouten, over grote fouten die je gemaakt hebt. Ten diepste zit dan het probleem bij het feit dat je Gods vergeving daarover niet kunt accepteren. Een andere, wat je gevangen kan houden, is teleurstelling. Je bent misschien op weg gegaan met de Heer, maar er zijn dingen gebeurd, in je huwelijk, in de gemeente, en je bent daardoor teleurgesteld geraakt, ontmoedigd. En iemand hoeft maar met je te gaan praten en die zegt, hoe gaat het met je? En je begint over die teleurstelling. Het kan een onvergevingsgezindheid zijn. Bitterheid. Er is jou iets aangedaan. En je merkt dat je erin blijft hangen. En er is in je hart daarover een bitterheid ontstaan. En het is als een glassplinter onder je huid. Iemand hoeft er maar op te duwen of het komt naar boven. En daardoor ben je veel meer bezig met het verleden dan met het heden. Laat staan dat je gericht bent op de finishlijn. Wat is het dan goed, hè, om daar gewoon eerlijk over te worden. vaak onvergevingsgezindheid, hè? Bitterheid in ons hart. Tegen een persoon of tegen meerdere personen die ons teleurgesteld hebben, die ons beschadigd hebben. Maar we hebben niet in de gaten dat we onszelf in de weg zitten. Wat is het dan van belang? Dat wij eerlijk onder woorden brengen wat je is aangedaan. Dat je daar eerlijk over wordt. Dat je dat de Heer eerlijk vertelt. En dat je vanuit je hart ervoor kiest. Heren, ik kies ervoor om hem of haar te vergeven. Wat betekent vergeving? Ik zie af van mijn recht om hem of haar te vervolgen wat hij of zij mij heeft aangedaan. Ik geef het oordeel in uw hand. Ik wil niet langer rechter zijn in mijn denken, maar ik geef het aan u. Ik laat het achter me, want ik wil me richten op dat wat voor is. Als er één man in de Bijbel zijn leven lang in de gevangenis van bitterheid en onvergevingsgezindheid had kunnen zitten, was het Jozef. Grote dromen. Al zijn broers spelen onder één hoedje. Nemen hem gevangen. Deporteren hem. Brengen hem weg naar Egypte. Daar zit hij 13 jaar in de gevangenis. En dan komt het moment dat al die broers voor hem verschijnen. Dat was het moment geweest om wraak uit te oefenen. Waar of niet? Maar Jozef wist zich voor iets geroepen. Jozef had gezien wat Gods plan voor zijn leven was. Jozef had gedroomd. En hij wist, als ik de bitterheid en de onvergevingsgezindheid en de wraakgevoelens in mijn hart toelaat, dan zal ik niet alleen mijn naaste benadelen, maar zal het mij ook verhinderen om daar te komen waar God mij hebben wil. En toen zijn broers voor hem bogen, Genesis 50, zegt hij, ja, jullie hebben ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Kan je dat zeggen? Over dingen die jou zijn aangedaan? Onterecht op je werk. Misschien in je gezin. Misschien met je ouders. Misschien in een relatie. Misschien in een huwelijk. Misschien ben je bedrogen. Zeg je, ja, die persoon deed het echt met kwade bedoelingen. Maar mijn God. Dan heb je het bij het kruis gebracht. En ben je bevrijd van die kabel die jou bindt aan je verleden. Waardoor je, als je een stap wil zetten, voortdurend voelt, ik zit vast. Wat een bevrijding als je op je knieën komt, vergeving uitspreekt en zegt, ik richt me op het ene ding. Ik richt me op het ene, op dat wat voor ligt. Als je daarmee worstelt met dit soort dingen en je zegt, ik kom daar alleen niet rond mee, zoek een broeder of een zuster, maak het open, ga in gebed, zodat je kan zeggen, ik richt me op dat wat voor ligt. Ik jaag ernaar. Ja, Paulus, waar dan jaag je daarnaar, als ik vragen mag? Want het is inmiddels helder dat je niet meer kijkt naar het verleden, maar je kijkt naar het toekomende. Ik strek mij uit naar wat voor is. Ik jaag naar het doel, de prijs die van boven is. Ik denk dat hij met de prijs bedoelt, en misschien vind je dat een beetje vreemd, het zou kunnen, dat Paulus met de prijs bedoelt de beloning die hem wacht. Paulus spreekt heel vaak over de atletiekbaan, over de renbaan. En een heel belangrijk gedeelte waarin hij dat ook doet is 1 Korinthe 9 vers 24 tot 27. Hij heeft het niet over prestaties leveren om in de hemel te komen. Dat weten we inmiddels. We komen door geloof alleen worden we het eigendom van God. Maar Paulus was zich bewust van zijn roeping. En in 1 Korinthe 9 zegt hij zelf, weet u niet dat zij... Daar zegt hij het letterlijk. Die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Er is maar één winnaar, er is maar één gouden medaille. Loop dan zo dat u die verkrijgt. En het zou zomaar kunnen zijn dat je zegt, nou, dat vind ik nogal ambitieus. Ik vind het een beetje trots klinken, een beetje aanmatigend. Ja, Dat zal waar zijn. Maar Paulus heeft helder voor ogen waar hij het voor doet. Loop dan zo dat u die verkrijgt. Want des te groter en des te heerlijker zal de glorie en de eer van de Heer Jezus zijn. En iedereen, vers 25, die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Ja, dat weet ik. Ik noemde net Max Verstappen, maar je kan sporters erover bedenken. Ze beheersen zich in alles. Ze durven geen hamburger te eten, want het doel staat voor ogen. En ze doen dat, zegt hij, om een vergankelijke krans te ontvangen. Je zult de Formule 1 maar winnen. En je krijgt een gouden plak. Maar als je de dag erna niet meer bent, dan moet je die gouden plak inleveren. Een vergankelijke krans. Maar wij, zegt hij, wij rennen, wij lopen, einde van vers 25, om een onvergankelijke te ontvangen. En daarom, zegt hij, ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet meer wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze. En ik maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt heb, zelfverwerpelijk word. En sommigen vinden dat een hele moeilijke tekst. Maar Paulus bedoelt niet dat hij zijn zaligheid verliest. Hij bedoelt te zeggen, verwerpelijk worden betekent, hier staat in het Engels, dat ik gedisqualificeerd word. Dat ik het toegangsbewijs voor de wedloop die ik gekregen heb, dat ik die verspeel. Dat ik niet tot mijn bestemming kom. Want ik ben als een renner geroepen in de renbaan en God heeft een pad voor mij uitgezet opdat ik dat zal lopen. En hij zegt, en ik ben er voorzichtig mee dat ik niet gedisqualificeerd word. Ik wil als eerste eindigen. Ik wil niet, geestelijk gezien, broeder, zuster, ik wil niet straks met lege handen aankomen. Paulus was zich gedurende zijn leven bewust van de beloning die hij zou ontvangen. Want hij wist, wij allen, dat geldt echt voor ons allemaal, wij allen zullen voor de rechterstoel van Christus openbaar komen. Niet om te bepalen of we een kind van God zijn, ja of nee. Want we zijn in Christus vrijgesproken. Amen. We zijn zijn eigendom. Maar we zullen voor de rechterstoel van Christus komen, zegt 2 Korinthe 5. Opdat ieder hetgeen in zijn lichaam geschied is wegdraagt. Het zij goed of kwaad. Dus het doet er wel degelijk toe hoe wij ons leven leven na onze wedergeboorte. En Paulus zegt, er zijn twee soorten materialen. Je kunt bouwen op het fundament van Christus met hout dat verbrandt. En je kunt ook bouwen met goud of zilver of edelstenen. Waar bouwen wij mee? Zijn wij gericht op die medaille? Willen wij, als wij straks voor hem komen... Iemand zei het ooit zo tegen mij... Zei Leander, wil je met een 6- de hemel in? Met de hakken over de sloot? Een 6-, dat is een voldoende, dat is waar. Maar een christen die zich gered en geliefd weet door zijn hemelse vader. Die beweert in een liefdesrelatie met de Heer Jezus te staan. Die kan zeggen, mij is de barmhartigheid bewezen. Die kan niet met dat voorrecht om in die renbaan te lopen. Daar kan er niet nonchalant mee omgaan. Dat strijdt tegen het karakter van de genade. Dat strijdt tegen het nieuwe leven dat in ons is. En ik hoop van harte dat je zegt, ik verlang ernaar hier op aarde werken te doen die eeuwigheidswaarde hebben. Mijn leventje niet zomaar te leven. Maar mijn tijd en mijn liefde en mijn energie en mijn kracht en mijn gaven te gebruiken voor de glorie van hem die mij heeft lief gehad. En dan gaat het niet allereerst om grote dingen. Of dat je op een podium staat of dat er straks over jou een biografie geschreven wordt. Want in dat hoofdstuk waar Paulus het heeft over het bouwen met materialen, 1 Korinthe 3, zegt hij dat het vooral gaat... om het motief waarmee we de dingen doen. En ieder ziet toe hoe hij op het fundament bouwt. Want God zal de verborgen dingen van ons hart openbaren. Hoe heb je de dingen gedaan? Met welk motief? Heb je het gedaan om de Heer te verheerlijken? Of had je andere motieven? En dus kun jij, broeder, zuster, een bediening van de Heer ontvangen hebben. Helemaal achter de schermen. Dat niemand je ziet. Misschien is er niemand in de gemeente die zijn waardering uitspreekt voor dat wat jij mag doen. Maar weet dat God zoekt naar de verborgen zaken in ons hart. En als wij met een biddend hart hem dienen, met de gave die hij gegeven heeft, dan bouw je op het fundament. En dat heeft eeuwigheidswaarde. Dat zal niet verbranden als Gods louterende vuur er overheen gaat, dan zal blijken dat het eeuwigheidswaarde had. Als het gedaan was vanuit een oprecht hart. Ik denk echt in de hemel, ik weet niet hoe u dat denkt, maar dan zullen de dingen op zijn kop staan. We zullen echt verrast zijn. We zullen echt verrast zijn. Want Jezus heeft gezegd, wie is de meeste? Dat is degene die dient. Wat denk je, om maar een voorbeeld te noemen, van de bediening van voorbeden? Broeders en zusters die zich geroepen weten om in de binnenkamer te strijden. Als je dat voor de Heer doet. Kom in, zegt Jezus. Trouwe dienstknecht. Ga in de vreugde van de Heer. Misschien was je over weinig trouw. Daar heb je weer de binnenkant, hè? Motief. Trouw. Over veel zal ik je zetten. Daarom strek ik me uit, zegt hij. Zo jaag ik naar de finishlijn. De finishlijn. De roeping van God die van boven is. Broeder, zuster, ben je nog volop in de race? Heb je de finish nog helder voor ogen? Ben je nog gericht op dat moment dat wij voor die rechterstoel van Christus komen als zijn kinderen? Als zijn kinderen? En dat hij openbaar zal worden wat we gedaan hebben? Pas op voor afleiders. In het koninkrijk van God gaat het niet om hoe je start, maar hoe je eindigt. Die mindset, laten we die, vers 15, als geestelijk volwassen mensen hebben. Die focus, die gerichtheid, die vastbeslotenheid. Goed, ga naar de vierde. We hebben het over dingen die belangrijk zijn in het lopen van de wedloop. In het rennen van de renbaan. We komen bij vers 17. Paulus zegt daar, wees met elkaar mijn navolgers, broeders. Houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en ik zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Om even in het beeld van de sport te blijven, zou ik hier willen zeggen, sluit je aan bij een goed team. Vers 17. Wees mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Zoek goede voorbeelden. Sluit je aan bij een goed team. Ik heb vroeger voetbal gespeeld. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik in een team moest gaan spelen. Waar eigenlijk alle spelers beter waren dan ik. En we kwamen in een competitie. Waar eigenlijk alle ploegen beter waren dan onze ploeg. Maar ik vond dat niet leuk. Want ik was liever de beste van het team en ik won liever met 8-0. Maar spelen boven je niveau, dat prikkelt je, dat daagt je uit. Zo is het geestelijk ook. Optrekken met broeders en zusters die geestelijk zijn, van wie je kunt leren, die je, vers 17, tot je voorbeelden kunt maken. Dat stimuleert je geestelijk op een geweldige manier. De meeste geestelijke groei vindt plaats door het voorbeeld van andere christenen. Ik vind het echt een zegen om met bijvoorbeeld oudere christenen, kunnen ook jonge christenen zijn, langere tijd op te trekken en levens te delen. Sluit je aan bij een goed team. Want slecht, andersom is ook waar, slecht gezelschap bederft goede zeden. En hier zou ik willen zeggen, ook het belang van een gezonde gemeente. We hebben het vorige keer al een keertje gehad over solist christen zijn. Dat dat levensgevaarlijk is. Maar wat is het ook van belang dat wij in een gezin verkeren, in een geestelijk gezin, waarin wij worden uitgedaagd en meegenomen. Waarin we gecorrigeerd worden. Waarin we bemoedigd worden. Waarin we voorbeelden hebben. Waarin we gementord worden. En dat is misschien toch wel de nood van onze tijd, hè? Dat we zo weinig soms echt oog voor elkaar hebben. En elkaar meenemen. Elkaar aansporen. Maar ik kan je vragen, verkeer jij in een geestelijk netwerk waarin je onder geestelijke bescherming bent? Waarin je onderwijs krijgt, waarin je gemeenschap, vriendschap, fellowship ervaart met andere christenen. Wat je merkt, dat beschermt mij, dat neemt mij mee, dat stimuleert mij. Want, zegt Paulus, eerlijk is eerlijk. Velen, vers 18. Ik heb het jullie dikwijls gezegd. Onder tranen, niet veroordelend, maar onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Wij leven toen al, maar nu zeker. Wij leven in de eindtijd waarin veel mensen die zich christen noemen een schijn van godsvrucht hebben. Maar de kracht ervan verloochent. Zeg maar eenvoudig gezegd een gemakkelijk christendom. Waar de gerichtheid op de Heer Jezus en het verlangen om hem te volgen ontbreekt. Paulus zegt, dat is echt scherp hoor, vijanden van het kruis van Christus. Vijanden. Van het kruis. Van het kruis. Luther zegt ergens dat er mensen zijn die kreuzflüchtig zijn. Dat betekent die vluchten weg van het kruis. Het kruis waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, als iemand mijn discipel wil zijn. Laat hij zijn kruis opnemen. En mij volgen. Hij zegt, dit zijn mensen die hebben een aardse gerichtheid. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. Hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Nou, dat kan van alles betekenen. Het kan terugslaan op de Joodse dwaalleraars. Dat God de buik, dat die spijswetten zijn. Hun eer is in hun schande. Letterlijk staat er, hun eer is in hun schaamdelen. Nou, dat kan zijn dat ze roemen in de besnijdenis. Zij bedenken aardse dingen. Ze hebben een aardse godsdienst. Het kan ook zijn dat het een wereldse vorm van zeg maar een wereldgelijkvormige manier van godsdienst is. He, de God is de buik. Dat is ja, de cultuur van het genot. Hun eer is in hun schande. Met andere woorden, ze beroemen zich. Nou, dat gaat hier om seksuele immoraliteit. Lichamelijkheid. Aardse dingen. Paulus zegt, pas even op. Pas even op. Zorg dat je vers 17 verkeert in gezond gezelschap. Met goede voorbeelden. Dat helpt je om de renbaan te lopen. En om gericht te blijven op de finish. Ja, we komen er vanmorgen achter. We zijn niet geplaatst op een glijbaan, hè. Maar we zijn gezet in een renbaan. Ik vind het best wel eens moeilijk om zo'n boodschap te brengen. Dat is niet altijd leuk. Ook naar mijn eigen hart niet. Maar de apostelen leerden eigenlijk dat wij door veel verdrukkingen het koninkrijk Gods in moeten gaan. We kunnen daar beter maar eerlijk over praten, denk ik. Dat helpt ons. De laatste is een geweldige, de vijfde. We hebben er vier gehad. Het vierde was goed gezelschap. Noem eens even. De eerste was een onvoldaanheid. De tweede die we behandeld hebben was een vastbeslotenheid. De derde een doelbewustheid. De vierde goed gezelschap. En de laatste is leef vanuit je, daar komt die hemelse nationaliteit. Want hij maakt een vergelijking. Hij zegt, enerzijds zijn er die mensen met die aardse godsdienst, maar dan komen we bij vers 20. Een aantal noemden het net al het kernvers van dit gedeelte. Ons burgerschap echter, zegt hij, wij die de Heer Jezus kennen, is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. En dit is iets heel moois. En daarmee wil ik afsluiten. Een hemelse nationaliteit. Wat betekent dat nu? Op het moment dat je voor het eerst je vertrouwen op Jezus stelt, word je hemelburger. Je krijgt dus een paspoort voor de hemel. Je wordt ingeschreven in het koninkrijk der hemelen en geplant, geadopteerd in het huisgezin van God. En hij zegt hier, wij wandelen vanuit de hemel. Met andere woorden, ik hoop dat je dat meemaakt. Hij zegt, ons oriëntatiepunt is de hemel. Maar het is nog meer. Het is niet alleen ons oriëntatiepunt. Hij zegt, dat is ook ons thuis. Het is ons thuis. Sterker nog, het is ons eigenlijke thuis. Wij wonen daar, daar horen wij. Ik noem een aantal dingen die daarbij horen. De Bijbel zegt dat onze namen in de hemel opgeschreven zijn. Dat is geweldig. Hoofdstuk 4 vers 3 zegt hij het nog. Van wie de namen in het boek des levens staan. Dat is zoiets moois als je erover nadenkt. Je zult maar ziek worden. Of in een hachelijke situatie zijn. En dan te weten, mijn naam staat in het boek des levens. Tweede is, zo'n hemelse nationaliteit, zo'n hemels paspoort, dat leidt ertoe ook dat je hemels gaat wandelen. Ja, daar gaat heel deze brief over. Je gaat door een aardse woestijn, maar je hebt een hemelse wandel. Je benen staan in de modder, maar je hoofd is in de hemel. Weet je, een christen die denkt niet vanuit de aarde naar de hemel, maar een christen denkt vanuit de hemel naar de aarde. Omdat hij weet heeft van een toekomst, van een eeuwigheid, van een burgerschap, van een hemelse vader. Gaat hij zijn leven hier op aarde leiden, ga jij je leven leiden vanuit het licht van de eeuwigheid. En daardoor gaan aardse dingen soms ook wat verbleken, toch? De kleur van je auto wordt wat minder belangrijk. Jezus heeft gezegd. Hier op aarde gaat ja, de mot en de roest. Dat we denken aan die auto's. Hè? Jezus had het toen al over roest. Hij zegt, vergader je schatten in de hemel. Waar geen motten zijn en waar geen roest is. Dat relativeert je leven ook een beetje. Die gerichtheid op de hemel. Maar er is nog iets. Paulus zegt op een andere plaats. Wij zijn met Christus in de hemel gezet. Dus omdat Christus in de hemel is. Dat is hij. Toch? Amen. Is de Heer Jezus in de hemel? Aan de rechterhand van de Vader. Hij zegt, ons leven is met Christus verborgen in God. Dus als ons leven in Christus is en Christus is in de hemel, dan ben ik ook in de hemel. Lichamelijk op de aarde, maar mijn denken wordt aangestuurd vanuit de hemel. De Heilige Geest die in mij is komen wonen, is de Geest van de Heer Jezus die in de hemel is. En daarom leer ik de dingen op aarde te bezien vanuit de hemel. Te gaan denken vanuit de hemel. Wat een veiligheid dat ons leven daar verborgen is. Wat een intimiteit ook. Als wij in Christus zijn, wat een intimiteit, wat een vrije toegang tot de Vader. Maar Paulus zegt, dat is nog niet compleet, want, zegt hij, wij verwachten ook nog iets. Ik ben al in de hemel, maar wij verwachten, vers 20, de Heer Jezus uit de hemel. Wij verwachten de Heer Jezus uit de hemel. Want de Zoon van God gaat op een zeker moment neerdalen en dan gaan wij hem zien. Dan gaan wij hem zien. Dan daalt er een heerlijke erfenis neer en wij zullen Jezus in de ogen zien, letterlijk. Dat is die verwachtende houding van de spoedige komst van Jezus. Laatst sprak ik iemand, die stond voor de keuze, zal hij een grote studie gaan doen, ja of nee. En zei, ik zie er toch van af. Ik zie er toch van af. Ik vind het de moeite niet meer waard. Want wij verwachten de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Diepe gedachte. Paulus heeft gezegd, wij die de komst van de Heer levend mee zullen maken. Hij zegt, ik zal de komst van de Heer Jezus levend meemaken, heeft hij gezegd. Kijk, dan kan je vanavond zeggen, dat heeft hij misgehad. Nou, ik denk het niet. Dat heeft hij niet misgehad. Want in zijn hart was er gedurende zijn hele leven, ook toen hij in de gevangenis zat, ook toen hij het doodsoordeel al ontvangen had, een verwachting dat de Heer Jezus uit de hemel zou neerdalen. Hij is mij voor. Jezus wil dat iedere generatie leeft bij een spoedige komst van hem. Wij verwachten hem uit de hemel. Wij verwachten hem. En wat gaat er dan gebeuren? Als hij verschijnt, als Jezus verschijnt, wat gaat er dan gebeuren? Paulus zegt, ik leg nog even een tipje van de sluier op vers 21. Ben je een beetje benieuwd naar je geestelijke erfenis? Veel mensen zijn erg benieuwd naar hun aardse erfenis, hè? Stel dat vanavond een envelop van de notaris op de deurmat ligt. En je komt om 12 uur thuis, want het liep een beetje uit op de Bijbelstudie. Dan ga je hem nog openmaken, of niet? En stel dat je een pandje ergens zou erven. Dan zou je misschien morgen wel een uur eerder opstaan. Om er bij dag en dauw even bij dat pandje te kijken. Je aardse erfenis. Soms vraag ik me af, dus van mezelf, hoe geïnteresseerd ben ik in mijn hemelse erfenis? Want op aarde kan ik misschien zo'n pandje erven, maar dat kan een bouwval zijn. Ik kan iets in de schoot geworpen krijgen waarvan ik later zeg, wat moet ik ermee? Nu heb ik ook wat gekregen. Maar dat zal onze hemelse erfenis, want die is onvergankelijk, onverwelkelijk en onbesmettelijk. Wat is het dan, volgens Paulus in dit gedeelte? Nou, als Jezus verschijnt, dan wordt ons vernederd lichaam, of je nu gestorven en begraven bent, of dat je op dat moment nog leeft. Eerst zullen de doden die in de Heere ontslapen zijn, begraven zijn, zullen opstaan, en ze zullen een verheerlijk lichaam krijgen. En daarna zullen degenen die nog levend zijn, Paulus zegt, dat ben ik dus, vanuit die verwachting leefden die. Die zullen in een punt van de tijd, dus in een split second, zullen ze veranderd worden. En samen zullen die twee groepen, die plotseling één groep zijn, die zullen samen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En op een andere plaats zegt hij, zo zullen wij voor altijd bij de Heer zijn. Amen. En dan zegt hij nog iets achterna. Vertroost elkaar met deze woorden. Als je elkaar wil opbouwen, als je elkaar echt wil vertroosten, dan moet je niet praten over die Audi of over dat pandje, maar dan moet je praten over die hemelse erfenis die aanstaande is. Ons vernederd lichaam veranderen zal. Ons lichaam wat nu onderworpen is aan ziekte, aan gebrokenheid. En dat wordt soms bijzonder zichtbaar en bijzonder pijnlijk in ons leven. Als je ouder wordt, als je ziek wordt. Ons vernederde lichaam. Maar het gaat gelijkvormig worden aan het verheerlijkte lichaam van Jezus. Kan dat eigenlijk wel? Jawel, laatste zin, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Zeg het maar, is een christen gezegend of is die gezegend? Nou, dit voor uitzicht. Als je dit weet, als je dit voor je hebt, dit je toekomstplaatje is. Nou, hoop ik dat je ook vandaag zegt, als ik dit overzien, één ding doe ik. Ik vergeet nu wat achter me is. En ik strek me uit naar wat voor is. Ja, ik jaag naar die finishlijn. Naar dat moment dat ik mijn Heer zal ontmoeten. We gaan zo meteen een Engels lied zingen. I have decided to follow Jesus. No turning back. The world behind me, the cross before me, no turning back. Ik hoop dat je het met je hele hart gaat zingen. Amen.